Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
Welkom bij de 45e aflevering van de Polygon Seahorse Podcast. We zitten hier bij Vic Verlinde in zijn favoriete werkkamer bij hem thuis. We zijn omringd door allerlei zaken die met wrakduiken te maken hebben. En waarom zitten we hier? Omdat Vic een boek geschreven heeft over de Lusitania. Een wrak dat toch wel wat jaren al een bepaalde aantrekkingskracht heeft bij u, Vic. En vertel eens, wat was eigenlijk de aanleiding?
Ja, ik was al enkele jaren bezig met te proberen op dit wrak te duiken, omdat het toch een grote geschiedenis heeft. Het is getorpedeerd in de Eerste Wereldoorlog. Het is een groot wrak. Het is een schip zoals de Titanic ongeveer. 230 meter lang. Maar het bleek dus niet gemakkelijk om daar een vergunning voor te krijgen of in een team te komen dat vergunning had. Dus om daarop te duiken heb je dus twee vergunningen nodig. Eén van de eigenaar en één van de Ierse staat. En dat blijkt dus wel een probleem te zijn. Ja. Die vergunningen als buitenlander kunnen die bijna niet verkrijgen. Dus heb ik gezocht naar een middel om in een ander team te komen. Een Iers team, die dan wel een vergunning kon krijgen. En dat was dus in 2017.
Ja.
En natuurlijk, die historie van dat schip, dat sprak mij geweldig aan. Ik wou ook foto's maken daar, want ik ondervond, als ik dus opzoekingen deed over dit schip, dat er maar weinig foto's beschikbaar waren.
Nou ja.
En de foto's die er waren, die waren eigenlijk niet echt heel goed. Dat kwam ook gedeeltelijk omdat de omstandigheden op het wrak niet echt ideaal zijn. De zichtbaarheid is beperkt en zo. Er zijn veel visnet. Het is een heel groot wrak.
En diep.
En diep, dus meer dan 90 meter diep. Dus dat alles maakt het, dat al bij elkaar maakt het dat het niet gemakkelijk is om daar toch iets over te maken.
Ja.
En dat sprak mij dan toch wel aan om het te proberen.
Het feit dat het nog niet echt gemaakt was, was eigenlijk de aanleiding om dan te zeggen van oké, laten we eens kijken dat we daar toch een mooi boek van kunnen gaan samenstellen.
Ja, absoluut, hè? Absoluut. Ja. Dat was de eigenlijke... Dat alleen was niet de reden. Nee, nee. Ik was ook geïnteresseerd naar het vak en zo.
Ja, ja.
Ja, maar dat was wel ook een doel natuurlijk, om te zeggen, ja, ik wil daar toch foto's maken en in eerste instantie reportages voor magazines, zoals ik al jaren doe.
Ja, ja, ja. Het beetje achtergrond van de Lusitania misschien. Wat voor wrak was dat? Van waar kwam dat?
Ja, het was dus een groot passagiersschip. Het was gebouwd in Engeland. Als ik me nu niet vergis. Het was ongeveer 230 meter lang, 29 meter breed. Het kon alles bij elkaar 2000 mensen vervoeren, ongeveer. Ja. Waarvan 1200 passagiers en 260 in eerste klasse hutten. Het was dus heel luxueus ingericht. Met hele dure materialen. Ja. Het was echt zoals de mensen zich voorstellen, zoals de Titanic eigenlijk.
Zoals je zei, inderdaad, zoals de Titanic was in feite. Hè. En dat was onderweg van naar?
Dat kwam van het idee eigenlijk, het traject tussen New York en Liverpool.
Ah, ja.
En het was dus vertrokken op 1 mei in New York. En op 7 mei is het aangekomen voor de kust van Ierland. En daar is het getorpedeerd geweest door een Duitse U-boot, de U-20. Het had ook in Amerika, als het, nog voordat het vertrok, was er al een waarschuwing gekomen in de Amerikaanse kranten dat de Duitsers alle schepen die naar de UK kwamen konden torpederen, inclusief passagiersschepen, omdat ze vermoeden dat die dus munitie smokkelden voor de oorlog. Ja. En Amerika was nog niet in de oorlog, maar natuurlijk... Engeland had er baat bij dat er dus munitie kwam uit Amerika. En daarom was dat voor hun dus een legitiem doelwit. Ja. En die heeft dus één torpedo afgeschoten. Die is ingeslagen juist achter de brug aan de starboard side. En ja, dan is het schip snel beginnen zinken. Er was ook een tweede ontploffing nog, dat ze niet weten van wat dat kwam. Ze dachten een tweede torpedo, maar dat was niet. Het was maar één torpedo. En dan heeft men bijvoorbeeld lang gedacht ook dat de ketels ontploft waren en zo. Maar dat was dus eigenlijk niet, want dat hebben we dan later onderzocht eigenlijk.
Ja.
En maar het schip is heeft maar 18 minuten niet meer gedreven. En er waren dus heel veel slachtoffers. 128 Amerikanen, waren ook 90 kinderen die gestorven zijn. Dus ja, dat was natuurlijk
een grote ramp.
Een grote ramp. In gans de wereld stond dat overal in de kranten.
En hadden ze munitie aan boord?
Wij hebben dus wel munitie gevonden, maar niet in die mate. Ik zal zeggen, van echte grote granaten of zo. Dat is tot hiertoe volgens mij nog nooit gevonden. Maar we hebben wel kleinere munitie, Remington-kogels. Maar dat was geweten dat er 4 miljoen van aan boord waren. En daar heb ik dus foto's van gemaakt. Ja, dus die... alleen toch op bepaalde plaatsen, waar het vrek opengevallen is, dat die daar verspreid lag.
Ja, ja, ja.
Maar voor de rest eigenlijk grote munitie hebben we niet gevonden. Allee, die grote granaten of zo. Maar misschien dat ze er nog wel ergens in zitten. Hè? Ja. Het is een heel groot vrek.
Hebben jullie het hele vrek uiteindelijk kunnen... onderzoeken?
Het is zo dat we natuurlijk ons altijd verplaatst hebben op het wrak. Mm-hmm. Maar ja, de zichtbaarheid op het wrak is maar gemiddeld zo tussen de 5 en de 10 meter. Hè. En het is meer 5, 6 meter dan 10 meter. 10 meter is uitzonderlijk. En dat maakt het natuurlijk moeilijk om een wrak echt... het is ook heel lang. Hè. Het is 230 meter, maar dat wrak ligt ook nog uit elkaar. Dus... Mm-hmm. Heel dat wrakveld dan, dat is misschien 250 meter breed en lang en 50 meter breed, hè, want dat valt dus uit elkaar. Ja. Dus om dat te onderzoeken, dat is hetzelfde. Of je moet er een gigantische berg ijzer
iets
gaan zoeken.
Het speelt in de hooibergen eigenlijk, effectief.
En het ligt ook niet overal open, hè, want de romp is nog vrij goed intact. Just op bepaalde plaatsen zijn er gaten in. Maar daar kun je dus nergens niet bij, dan waar het gesloten is. Hè.
Ja, ja, ja.
Het zakt ook in elkaar, dus het is ook niet van... Ja, we gaan hier eens binnenzwemmen, zoals je in sommige films verbeeld wordt. Ja, en we zwemmen hier nu door de gang en door de andere gang en dan nog eens door een gang. Nee, zo is het niet. Nee, nee.
Het heeft dus inderdaad een heel politieke... nog een heel politiek gevolg gehad ook, die torpedering. Want op die moment in Wereldoorlog 1... is ook eigenlijk het moment dat de Verenigde Staten zich eigenlijk ook gemoeien is in de oorlog. Hè?
Dat was natuurlijk in Amerika ook, zeker voor de publieke opinie, de mensen in Amerika hadden niet direct zin om in de oorlog te stappen in Europa. Dat is en ergens begrijpbaar ook, dat was ver van hun bedshow eigenlijk. Mm-hmm. Maar dan als de Lusitania getorpedeerd werd en je ziet dat er dan 125... landgenoten sterven, dan begint dat een heel andere zaak te worden. Ja. En kon de president en zo ook... Allee, op de deur moest hij ook wel iets gaan doen. Hè. En dat heeft dan nog wel een tijd geduurd, maar dan is Amerika toch wel mee in de oorlog gestapt. En dat zal wel toch wel mijn een trigger geweest zijn om daar te komen. Ja.
Ja, en uiteindelijk, al die elementen samen, die hebben ervoor gezorgd dat je daar geïnteresseerd geraakte van wat is er van geschiedenis eigenlijk gebeurd. En ik wil het met mijn eigen ogen eigenlijk gaan kijken en uiteindelijk ook gaan documenteren in feite in een boek.
Ja.
Je zegt van we hebben daar wel wat expedities op gedaan. Vertel eens in welke, of hoe moeten we dat zien? Hoeveel keren ben je daar naartoe gegaan? Hoe ben je eigenlijk er uiteindelijk ook aan begonnen? Want je zegt van ik heb contact opgenomen met een plaatselijk duikteam. Ja, ik ga er ook vanuit dat dat niet vandaag op dag was, dat het allemaal geregeld was uiteindelijk. Hè?
Nee. Ik had al eens langs iemand geprobeerd om op de Lusitania te duiken. Dat bleek dan iemand te zijn die dat toch echt niet kon regelen. Hè. Je hebt wel mensen die denken dat ze het kunnen regelen. Maar het kunnen regelen of denken dat je het kunt regelen, dat ligt nog veel ver uit elkaar. Hè. Maar dan op een bepaald moment in 2017 had ik iemand op Facebook... Die zegde dat hij een expeditie ging organiseren. Ik heb daar dan contact mee opgenomen. Dat was Peter McCamley uit Ierland. Ik zegde hem dat ik geïnteresseerd was om mee te duiken en foto's te maken en zo. En je weet, het is natuurlijk gemakkelijker als je ergens al een beetje een cv hebt in de duikwereld. Dat je iets gedaan hebt of dat je iets... dan is het gemakkelijker om in zo'n expeditie...
Ja. Ja,
hey,
maar
het eerste wat die mensen eigenlijk vragen, ja, wat breng je mee?
Ja. Hey, wat zijn, en welke ervaring heb je?
Ja, en wat zijn uw skills, voor te zeggen?
Ja,
wat kun je bijbrengen in de groep? Ja. Hey, want ja, goeie duikers zijn er nog. En dit.
De meerwaarde.
Voilà. Maar het probleem was wel, op die moment had Peter McCamney al een lijst ingestuurd van de duikers waar het hem ging mee gaan. Maar ik zeg, ja, geen probleem, ik kom naar Ierland. Ik zeg, en ik kom meehelpen op de boot. Ik zal wel zien wat er gebeurt. Hè. Als ik niet kan duiken, goed, dan help ik dat jaar mee op de boot. Dan kan ik misschien het jaar erna duiken. Dus ja, in 2017, ik reed dus naar Cherbourg om de overzet te nemen naar Ierland. Het was dus een nachtboot. En ik was nog 60 kilometer verwijderd, zeker. En ik was nog wat verhogen. Met mijn auto, ik sla er een wegesje in om iets te gaan drinken. Ik was niet ver van de kust. Zeg, ja, ik had er een koffie drinken ofzo. En ik sloeg dat straatje in met mijn auto. En dan was er dus een... Ja, in de midden van de weg was er zo'n beetje verhoogd met een paaltje dat al plat gereden werd. En echt met mijn auto erop.
Los erover.
De karter, de oude liep eruit en zo. Dus ja.
Einde verhaal.
Ja, einde verhaal. Dus ik ben terug moeten gaan. Ik heb nog 5 dagen in een hotel gezeten om een auto te repareren. Zo, maar ja, is wat. Dus dat jaar ben ik teruggegaan.
Mm-hmm.
Maar dan het jaar erop, in 18, was ik dus tot de groep toegevoegd. En ook om te kunnen duiken. Ik stond dus mee op de vergunning en zo. Want dat wordt dus allemaal wel gecontroleerd. Wie is er ingeschreven? Wie,
En even om daarop in te pikken. Je zegt dat er een eigenaar is nog altijd aan de dag van vandaag. En dat er dus ook nog de overheid is die daarop toeziet. Hoe moet ik dat zien, die vergunning aanvragen? Is dat bij de eigenaar echt gaan vragen? En wie is die eigenaar? En hoe gaat dat in zijn werk?
Ja, de eigenaar toen, dat was Greg Bemis, dat was een Amerikaan. Dat is een tamelijk welgestelde mens. Dat is eigenlijk een rijke man. En die heeft dat wrak gekocht in de jaren 80 van een Amerikaanse duiker, die dat gekocht had van de Engelse overheid. En die was dus... echt eigenaar, en daar moest je dat dus aan vragen. Dan moet je daar dus een mail of een brief in sturen. En die zegt ja of nee. Voilà, dat klopt. En dan de eerste overheid, ja, dat zijn een heel aantal papieren en zo. Dus je moet dan aan verschillende dingen... Het is niet gewoon, ik vraag, doe een aanvraag, ik wil erop gaan duiken. Nee, dat is niet genoeg. Je moet dus met een project komen. Mm-hmm. Wat ga je doen op dat vrak? Ga je er video beelden? Ga je een bepaald project onderzoeken? Of ga je dit of ga je dat? Dus je moet mijn project komen. Maar die Peter McCamley heeft dat dus allemaal gedaan en zo. En zo ben ik dan in 18 de eerste keer geweest. En dan, ik herinner me nog de eerste keer want het weer is er ook heel wisselvallig. Dus dat is nog een ander probleem. Je kunt naar daar gaan.
Ja, natuurlijk.
En een heel wijk niet duiken. Hè? Ja, dus exact. Dat kan gemakkelijk. Hè? Ja. Ik ken een Amerikaan, die is 2 keer geweest en 2 keer kon hij niet duiken. Ja. Dus ik weet nog dat de eerste dag dat dan echt goed was, vaarden we uit en zo. En dan, ik was het tweede team eigenlijk, om te duiken. En voor mij, die mannen, het was echt platte zee, het was goeie weer en zo.
Ideale omstandigheden dus.
Ik zeg, ja, ik kon hem vandaag zien. Echt.
Ja.
En ik daal af aan de lijn, achter die eerste groep. In die eerste groep, ik was op 75 meter, ik vergeet het nooit. Ik moest nog maar 15 meter niet meer door naar het vrek. En ik zie die mannen terugkomen naar boven en die doen een teken aan mij dat de shot niet op het vrek lag.
Ah, oei.
Dus ja, en op die diepte kun je niet gaan zoeken waar liet hij.
Nee, natuurlijk niet.
Ja. Weg naar boven. Dus ja, je kunt dat wel voorstellen dat je er al zo'n paar jaar mee bezig bent. Grote desillusie.
Kwestie van spanning opbouwen, telt dat wel natuurlijk.
Rustig blijven.
Ja.
Maar ja, dat is iets waar je moet kunnen mee omgaan als je zo'n expeditie zit over. Dan moet je dus echt...
Het heet dan ook niet voor niks een expeditie uiteindelijk.
Voilà. Anders moet je naar de Roger gaan en...
Naar een Tistelgorm. Voilà.
Klopt helemaal. Dus maar het werd dan nog een paar dagen slecht weer ook. Dus weer wachten natuurlijk.
Murphy zat dus ook mee op de boot ergens links of rechts.
Dus, maar ik heb dan toch 2 dagen nog kunnen doen jaar.
Ja.
Maar natuurlijk, als ik de eerste keer op wrak dook, kwam beneden, ik zag er allemaal visnetten hangen en zo. Die zichtbaarheid, dat was niet zo goed. Ik was dan ook in 2e of 3e team. Dus vooruit zijn al mensen gezwommen. En
als sediment is al naar boven.
De wind komt naar boven, dus dat zicht wordt nog slechter. Dus dan begin je toch wel na te denken en zo. Ja, hier moet ik even gaan oppassen. Hè. Het is niet van hier, ik zwem hier even rond. En je moet ook nog naar de stijglaan geraken. En ik had niet direct een buddy bij die een rail gebruikte of zo. Dus ja, ik ben dus eigenlijk niet ver van de shotline weggeweest. Ik heb zo een beetje mijn weg gezocht dat ik wist, ja, daar kan ik er zeker terug geraken. Dus dat is allemaal heel voorzichtig aangegaan.
Ja.
Maar dan de volgende jaren natuurlijk, als ik terugkwam, ja, dan wist ik al wat meer.
Ja, en je leerde ook, denk ik, van elke situatie dat je voor gehad hebt. Van oké, volgende keer gaan we dan op een andere manier doen. Ja. Hopelijk ligt dan wel de shotline op de juiste plaats waar ze moet liggen, om te beginnen al.
Ja, ik had dan daarna in 19 of zo is de Karel dan meegegaan.
Karel van
der Ruibera, die heeft dan met mij geduiken. Die heeft dan ook de rail gedaan en zo. Dus dat is natuurlijk al een veel betere situatie. Voilà. Dan weet je ook, dat je terug... Ik had dan ook... Dat was een model voor mij. Hè, een beetje. En dat was natuurlijk veel interessanter. Dan konden we veel meer doen.
Ja.
Hè.
Ja.
En dan bepaalde duiken was het toch wel echt goede zichtbaarheid. Dat ik echt goede foto's kan maken. Hè? Dat je dus echt een dag soms doet, dat je zegt, ja, nu heb ik het wel geregeld. Hè? Ja.
Ja. En het feit dat Karel meeging als safety diver, als buddy, die voor u eigenlijk zorgde dat je uw ding kon doen als fotograaf, maar dat hij eigenlijk de supervisie had om op een veilige manier de duik te kunnen doen. Bereiden jullie dan ook zelf alles voor, samen, om met een bepaald doel naar beneden te gaan? Of is dat meer van, we dalen af en we gaan zien wat de situatie is en we kijken wat we tegenkomen? Of hebben jullie echt elke keer een bepaald doel voor ogen gehad?
Het is heel moeilijk om bepaalde doelen te stellen. Je kunt wel denken dat je dingen gaat doen, maar het is niet zo. Pas op zo'n wrak navigeren, je kunt zeggen, ja, we gaan de steurstand, hè, die ligt op de steun ligt die er nog op en zo. Maar ja, ga dan maar eens zoeken. Als dat 250 meters groot is.
Nee,
dus en als je dan niet goed... Maar natuurlijk, je spreekt wel af. Als je bepaalde voorwerpen ziet, en ik heb met Karel al veel geduiken, dus die weet perfect. Als er een voorwerp is, dan blijf ik ook zitten. En dan wil ik dat ook fotograferen. En dan poseert hij er ook bij. Die voelt dat ook aan, omdat we al veel samen geduiken hebben. Hè. Ja. En dat is natuurlijk heel belangrijk op die moment, want dat je moet gaan uitleggen op 92 meter. Ja, gewoon eens achter die patraaspoort zitten of zo. Ja,
dat het zijn ook kostbare minuten dat je dan aan het verspelen bent om die foto dan te kunnen gaan maken.
Elke minuut daar is onbetaalbaar. Ja. En dan zeker... Want in het begin moet je altijd nog wat aanpassen in een dag. Dus die eerste minuten doe je niet zo vuil. De beste foto's maakt je altijd op tijd. Omdat je dan echt...
Ja.
En je voelt ook aan sommige duiken. Ja, oké, ik zit hier nu goed, mijn rebreder werkt goed, mijn camera werkt goed. Dat is ook nog allemaal niet zo heel simpel, hè? Want het minste dat je iets verkeerd doet aan die camera, dan heb je het al...
Nee, dat klopt inderdaad. Alles bij elkaar. Het is een hele technische duik, niet alleen op het met duikmateriaal, van, zoals je zegt, een rebreder en dergelijke, waar al heel veel op technisch vlak komt bij kijken, in voorbereiding, maar tijdens een duik. Het feit dat je nog iets fotografeert, komt er nog eens een moeilijkheid bij, om het zo te zeggen. Lange flitsarmen, zien dat je nergens niet tegen stond. Het vermoeilijkt eigenlijk heel de situatie enorm.
Absoluut. En je moet ook altijd alert zijn op situaties en zo. Hè. Je kunt niet ook voor de duik en zo, je moet geconcentreerd zijn, je moet je materiaal 100% in orde hebben.
Want hoe zo'n voorbereiding van zo'n duikdag, hè? Want jullie varen ook, denk ik, elke keer terug binnen. Want hoe ver ligt die eigenlijk uit de kust?
Het ligt 12 mijl uit de kust.
Okay,
dus dat is niet zo ver, maar in Nederland kan dat wel ver zijn. Of
in functie van de
omstandigheden en zo.
Tuurlijk,
dat is...
Maar jullie varen wel elke keer terug de haven binnen om te overnachten. En zo'n dag, hoe verloopt dat dan?
Het is zo, ik maak in principe mijn camera klaar op de avond ervoor. 'S morgens sluit ik dan de camera wel aan en wordt hem dicht gedaan. Maar dan moet je dus zien dat alles opgeladen is. Dat je alles, want als je al geduiken hebt... Hè, want we hebben ook gewist dat we 3 dagen niet konden duiken. Maar we hebben ook gewist dat we 5 dagen achter elkaar duiken. En dan is het natuurlijk ook een zaak van 's avonds... Je greep allemaal in orde. Zien dat alles opgeladen is, wat allemaal al niet simpel is. Je mag niks vergeten ook niet.
Nee.
Als je 1 batterijke vergeten,
je
zit daar.
Absoluut.
Dus, Dus dan moet je dus allemaal... En dan heb je nog een weerbreder die je moet klaarmaken. Je moet een nieuwe sorp, je moet zien dat de gassen gevuld zijn. Die dingen allemaal. Zien dat je stage een stuk op orde staan.
Ja.
Dus al die dingen, dat is voorbereiding. En ja, daar moet je dus de avond ervoor eigenlijk...
Ja, en je tijd voor nemen om dat allemaal...
Absoluut. Absoluut. En dat neemt tijd ook. Hè, want je moet zeggen, als je... Op zee gaan, als ik zal zeggen, je vertrekt om 8 uur, je hebt al 2 uur nodig voor naar het wrak te gaan. Dan nog een uur voor de shot plaatsen en dingen klaarmaken. Maar dan zit je al... Dan nog 3 uur duiken. En hier had iedereen eruit. Is dan nog 2 uur naar binnen, de boot uitladen, dingen. Dus je bent een ganse dag bezig voor die duiken. Ja, dat zijn geen dan... duiken van een half uur, dat zijn duiken van 3 uur.
Klopt. En na zo'n dag dan nog eens 's avonds de... Ja, met de juiste heldere hoofd, alles
absoluut.
Netjes klaarzetten en klaarmaken.
Absoluut.
Ja, dan is er inderdaad wel risico dat er... En dan is met checklist werken het beste, denk ik, op dit moment.
In principe wel. Hè. Echt alert zijn dat je niks vergeet. Er ook mee bezig zijn. Hè. Ja, je moet er mee bezig zijn. Je kunt niet zeggen, nu ga ik in mijn zetel zitten. We zullen straks wel zien waar dat ervan komt. Zo gaat het niet.
En dan komen jullie aan boord. En dan hebben jullie daar mensen die alles voor jullie aan boord brengen? Of is allemaal zelf? Want die moet dan door de expeditie, die boot wordt dan gecharterd.
Boot wordt gecharterd. Er is een schipper aan boord. Als we geluk hebben, is er nog iemand mee aan boord die kan helpen, maar dikwijls is dat niet, en moeten we zelf iemand voorzien. Dan zijn we al blij dat de collega's u helpen, want wij hebben elke 3 stijtjes bij. Dat is niet min, hè. Nee. Als je recht staat en je 3 stijtjes aan, en dan nog een camera die misschien wel 10 kilo weegt als je uit het water. Onder water is dat neutraal, maar wat is dat? Zeker 10 kilogram. Mm-hmm. Dus dat is niet simpel. Hè? Als je dat allemaal aan hebt en de schipper zegt, wacht, ik ga nog eens rond de varen, want ik zit niet juist voor je droppen aan de boei. Of die dropt die verkeerd aan de boei. Ja, dat kan een dak al voorbij zijn ook. Ja. Hè? Want terugzwemmen zit er niet in, hè? Als je voorbij in de stroming.
Dat klopt.
Hè? Dus ik duik ook nooit met een scooter. Ik duik alleen met de camera. Dus het zit er niet in om met de scooter even terug naar de boei te gaan. Hè?
Een bepaalde reden waarom je niet met de scooter? Want dan kan het soms ook wel tijd en efficiënt zijn.
Met een scooter kun je niet goed fotograferen. Nee. Dat gaat niet.
Nee, dat hangt in de weg.
En iedereen kan zeggen en denken. En ze proberen mij soms te overtuigen, maar dan zeg ik gewoon... kijk maar naar mijn foto's. Kijk naar die van u, die is met de scooter gemaakt. Dat gaat niet. Je moet 100% geconcentreerd zijn... En je moet dan ervoor ook niet zo ver weg gaan om je onderwerpen te zoeken. Je moet wat dichter bij de lijn blijven en dan je concentreren. Met een scooter gaat het overal over. De details die ik fotografeer, die gaat met een scooter niet zien. Absoluut niet. Nee. Dus dat is simpel, dat gaat niet.
Nee, dat snap ik wel. Het is een heel handig iets, maar het is inderdaad, je gaat er echt letterlijk over vliegen en de details zitten gewoon helemaal kwijt. Uiteindelijk. Plus ook, het is weer als een... Nog eens een extra technisch hulpmiddel dat je tijdens een duik moet mee bezig zijn. Hè. Je hebt je rebreeder, je hebt je camera en dan nog eens een scooter.
Ja, die jongens die monteren dat dan op hun scooter. Hè. Maar dat is dan met filmlampen. Ik werk niet met filmlampen, ik werk met een flitser.
Ja.
Dus dat is al iets anders.
Heb je daar een reden voor omdat je niet met videolampen werkt?
De reden is dat ik mijn belichting zo juist kan maken dat juist is.
Ja, ja,
en dat moet daar ook heel juist zijn. Ja. En dan zeg ik wel, als dan een halve stop verschilt, en dat hangt ook af van het water zelf ook, hoe dat het water is op die dag. Je kunt bijvoorbeeld echt fijn deeltjes in het water hebben, of grotere deeltjes, en dat scheelt allemaal voor je foto. Hè.
Ja, en met een videolamp heb je wel wat... instellingen om harder of zachter te gaan, maar met een flitser kun je toch veel accurater je belichting gaan doseren. Hè?
Ja, en ook de mensen hebben soms het verkeerde gedacht van hoe meer licht, hoe beter.
Dat is niet altijd. Ik ken uw foto's uiteraard ook. Hè. Ze staan in uw boek ook. Ja, het feit dat jij ze belicht, de foto's of de onderwerpen, zorgt er ook nog altijd wel voor dat er een bepaalde sfeer in de foto zit. en platlichten, voilà, dan gaat de sfeer van onder water zijn, ja, van de omstandigheden waarin je die foto hebt gemaakt, gaat dan ook een stuk verloren uit die moment.
Voilà, en dat is heel, heel belangrijk, ja, ook, ja,
dat
vind voor
ik,
mij.
Dat is ook waar. Dat is waar.
Nee, want ik had bijvoorbeeld een berichtje van een beroepsduiker die in 82, een saturatieduiker, en die heeft dus met een duiklok en die heeft dus ook op het wrak gedoken. En die zegt ook dat mijn foto's de sfeer weergeven van hoe dat je op dat wrak,
ja, ja,
daar duikt en ja, hoe dat het daar is eigenlijk.
Ja, ja.
En dat is ook belangrijk. Je kunt met heel veel licht en hard licht, en dat is niet hetzelfde. Nee. Je moet met weinig licht en juist genoeg.
Ja.
En dat is een beetje de feeling en de kunst. Allee,
absoluut.
In mijn ogen toch.
Nee, helemaal mee eens, absoluut. En dat is uiteindelijk ook wel belangrijk, vind ik. Zeker als je in een boek gaat van jou, daardoor bladert. Ja, je wilt eigenlijk de duik mee kunnen maken, uiteindelijk herbeleven,
ja,
zelf ook.
Ja,
hè.
Ja.
En ja, dan heb je echt inderdaad de sfeer en de voeling dat je weet van... Okay,
en als je
zo
andere
daar,
foto's die daar gemaakt zijn, en je gaat die ernaast leggen en die zijn met filmlampen gemaakt, dan gaat je direct het verschil zien.
Ja, tuurlijk.
Dan gaat je absoluut het verschil zien.
Ja, dat snap ik. Dat snap ik. Met hoeveel zaten jullie in het team?
Het team over de jaren wisselde natuurlijk. We hebben een core team met dezelfde mensen. Dat zijn 4, 5 mensen. Die hebben altijd meegegaan, maar we hebben gewist dat we dus 2 teams hadden, dus dat we 14 dagen gingen. Ja, maar normaal op de boot was maximum 10 mensen.
Mm-hmm.
Dus dat was eigenlijk...
En dat zijn dan in teams van 2 personen elke keer? Dus
2 of
teams,
3, dat hangt er vanaf.
Ja.
Ja. Ja, maar normaal is 2 of 3. Of...
Ja. En zo'n duik, jullie gaan op een gegeven moment het water in en onder water... Zo'n duik, hoe verloopt dat? Hoe lang duurt die?
Het is zo, er wordt dus een shot aangelegd op het wrak. En dan hebben we dus een lazy shot. Dat is dus een andere lijn en die wordt vastgemaakt in de helft van de diepte, op 60 meter ongeveer. En daar hangt dus het decostation aan.
Mm-hmm.
En dus al de teams gaan in het water. Die hangen nu een tag om de shotline van het decostation.
Mm-hmm.
Er is dus een haken, zo gezegd. Daar hangt je een tag aan met je naam. En dan gaat je verder naar beneden, geduikt op het wrak. En je komt terug en neemt je een tag. En de laatste die de tag pakt, die trekt dat decostation los. En heel het decostation, om 2 boeien hangt dat. Dat gaat dus mee in de stroming. En het hele team hangt om dat decostation. En decompresseert in de stroming.
Ah, okay.
Maar dan heb je dus geen stroming, omdat het decostation meegaat met de stroming.
Ja.
Dus je moet zeker vermijden dat je onder vaste lijn blijft. Hè, want ja,
en dan gaat het wapperen.
Dat is niet te doen als je 3 uur en die stroming komt op.
En als je afdaalt aan die lijn, hoe zit dat dan met de stroming?
Dan zorgen wij dat we op stilstaand water bijna
naar
omlaag gaan.
Maar dan nog waarschijnlijk?
Nee, dat valt... Over het algemeen wel mee. Ik heb al gewist dat er een beetje stroming was, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ik kan nu niet zeggen... Ik heb wel al gehad dat ze mij slecht dropten aan de boei. En als er dan al stroming, nog een beetje stroming is, ja, met 3 stijtjes, met een zware camera,
ja, nee.
2 meter, je kunt het niet overbruggen. Hè.
Nee.
Dus ja, het is heel belangrijk dat je schipper snapt. Ja, die moet je in de stroming droppen en dan drijft je naar de lijn en dan gaat het gewoon blauw.
Ja.
En onder de lijn kun je vasthouden.
Ja.
Dan kun je gewoon blauw gaan. Hè.
En hoeveel tijd zit er? Allez, hoeveel tijd heb je dan om...
Afdalen is 6, 7 minuten of zoiets.
En dan duiktijd?
Duiktijd 20, 25, soms als ik me heel goed voel, 30 minuten. Maar 30 is al echt een hele zware duik.
Ja. En dan
terug naar boven. Dan
aan de decostation.
Ja. Ja.
En dan, hoe lang?
2 uur en een half ongeveer. Hè? Ja. Ja.
En dan vraag ik me altijd af, wat doe je in godsnaam 2 uur en een half aan dat lijntje?
Dat is...
Als fotograaf kun je dan eens door je foto's gaan en de slechte eruit gooien, maar dan heb je dat ook weer al gehad.
Ja. Ik doe normaal niet zoveel tijdens de decompression. Ik blijf wel redelijk alert ook. Ik ben niet iemand die die spelletjes doen of een boek lezen of zoiets. Maar ik doe dat niet. Ik blijf alert. Omdat ik heb al meegemaakt als ik om mijn eigen lijn hing, om mijn boeien, en als er niet genoeg lucht in was en begon het niet eens te zakken, En dat gaat snel, hè. Want je wordt dus terug samengedrukt. En direct zit het terug op 80 meter of zo. Hè? Ja. Dus ja, dat is een gevaarlijke toestand. Want je weet niet direct wat er al juist aan het gebeuren is. En eerst wordt dat donker en zo. Piep, 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 die computers gaan af. Ja, en dan is het natuurlijk zaak om de juiste dingen te doen. Bliksemsnel, hè.
Maar je zegt, ballonnen boven laten, dus het is niet, je komt aan het ecostation en dan is het ballon ook op laten. Of wordt dat niet altijd gedaan?
Dat wordt niet altijd gedaan. Ah, okay. Maar je hebt mensen die dat soms doen, maar van het ecostation, dan drijven ze gewoon mee. Hè, en ze blijven in zicht. Ja. Maar om een beetje geruster te hangen of zo, gebeurt dat wel dat dat er andere mensen in een ballonnen blazen of niet. Je hebt zelfs mensen die geen ballonnen blazen, die gewoon in de buurt blijven hangen. Is zijn echt wel allemaal topduikers. Hè,
dat moet wel.
Dus dat kan ook, dat kan ook niet anders als je op dat niveau of zo'n expeditie. Ja, dat is ook super, super belangrijk natuurlijk. Dat je op die expeditie wordt niet veel over brevetten geklapt. Hè. Dat is...
meer de ervaring.
Voilà.
Exact. Dat is een eeuwige discussie. Hè. Je kunt duizend brevetten hebben en maar één duik gedaan hebben. Voilà. Bij manier van spreken, heel kort door de bocht.
Ja, maar ik ben ook niet tegen brevetten. Absoluut niet. Maar verstaan wat ik wil zeggen.
Absoluut, ik verstaat zeker en vast.
Je moet dat niet komen, maar zees, ik heb hier 37 kurtjes. Nee.
Maar het is wel mijn eerste keer hier dat ik op een wrak van 90 meter ga duiken.
En zelfs dan nog, ik heb hier zeer veel gedaan, of ik heb dit...
dat is ook nog helemaal...
Het is gewoon... Dat zijn andere omstandigheden en zo. En je moet er wel kunnen op staat gaan, want ik heb het al meegemaakt dat je een ongeval hebt of iemand daar een ongeval. Ja, dan ligt de expeditie stil, hè. Dan is het gebeurd.
Ja, en dan is dat een heel spijtige zaak voor uiteraard het slachtoffer in de eerste plaats, maar vooral alle anderen in de expeditie ook. Hè.
Absoluut. Dan kun je naar huis gaan, hè. Ja, dan is het gedaan. En ga je dan nog een vergunning krijgen?
Veiligheid boven
dus
alles.
Dus over die jaren hebben wij, en dat is wel eigenlijk de grootste prestatie, en dan zeker van Peter McCamley en zijn team, om daar honderden en honderden duiken op gedaan te hebben, zonder één zware incident.
Ja, dat is wel knap.
Ik moet zeggen, ze kunnen wel zeggen wat ze willen, maar...
Dan weten ze met wel ze bezig zijn. Dat is buiten discussie, absoluut, helemaal mee.
En daar wordt ook op gehamerd, dus waar dat je omlaag gaat, want... We zullen altijd wel eens een foutje maken. Ik maak ook nog fouten. Ik doe het al zo lang, maar ik maak ook nog fouten.
Ja, tuurlijk. Dat
maar
kan
dus
gebeuren.
Kunnen oplossen en toch alert zijn en zo.
Maar dat is de ervaring die je moet kijken.
Ja,
als je die ervaring niet hebt en je doet per ongeluk een foutje en je weet niet juist te reageren, dan is het gewoon omdat daar die ervaring succes
kan in de kool, maar dan moet ik kunnen doen op dat moment.
Maar dat is gewoon omdat je... Ja, routine is niet het juiste woord, want routine kan ook vaak wel een aanleiding zijn om fouten te gaan maken, maar het gaat er gewoon over dat je die ervaring hebt en dat je gewoon, bij manier van spreken, een automatische reflex heb je ingebouwd, is geraakt, dat je weet van, oké, dat doen, dat doen, dat doen. Dat je dat gewoon blindelings doet. Er zijn wel wat risico's uiteindelijk verbonden aan het duiken op de Lusitania in het algemeen.
Ja, absoluut. Er is een jonge gebist, een expeditie voor ons, een Amerikaan. Dat was dus een goede grotduiker. Hè. En die mens die heeft zich... hoe moet ik dat zeggen? Hè? Het is altijd gevaarlijk als je met zo'n team dukt. Je moet altijd rustig blijven. Je ding doen. Concentreren op hetgeen dat je moet doen. En dan zeker niet laten opjagen of weet ik wat. En wat was er met die mens gebeurd? Hij had dus te weinig lood aan, of had geen lood aan. Het was een van de twee. Had in ieder geval te weinig aan. Maar ik denk dat hij meer... En hij had zichzelf omlaag getrokken, aan de koord. Dan natuurlijk, als je naar boven moet gaan. Ja, dat komt het uur van de waarheid natuurlijk.
Ja.
En die is dus los door zijn trap gegaan. Die mens heeft daar... Die heeft dus paraplegie. Die was dus al verlamd. Die heeft toch 2 maanden in Nederland gelegen. Die had geen goede verzekering. Dus hebben ze een fonds opgericht om $100.000 bij elkaar te krijgen, om die dan uiteindelijk over te brengen naar Amerika.
Ja.
Ja, ik hoef het niet te vertellen. Dat zijn toestanden, dat wil je toch zelf niet meemaken. Hè? En je denkt dikwijls, hoe kan dat nu? Ja, maar het gebeurt allemaal.
Ja, uiteindelijk wel.
Ik heb mensen zien inspringen op een expeditie. Ik kan niet zeggen wie dat was. Het was hier iemand van België. Zonder kanisters in zijn rebreder. Alsjeblieft. Zonder kanisters in zijn rebreder. Dus...
Dat is het stukje dat we daar straks zeiden, de avond ervoor, met een hellere kop. stap per stap alles nakijken. En dat is niet gebeurd.
Maar
dan
zelfs dan heb je niks gedaan. Hè? Je kunt een foutje maken. Je kan ook een fout maken. Maar een kanister, je kan een verkeerde insteken. Maar een kanister er niet insteken. Dan heb je al geen testen gedaan. Vuilen we een dak ook niet. Ja. En dus die dingen die ik vertel, dat is gebeurd. Hè? Dus, en niet alleen dat. Er zijn ook dingen. Zo, op die manier zijn mensen gestorven. Hè? Een minuut onder water. En ze hebben de zuurstof niet opengezet. Dood, hè.
Ja.
Het is gebeurd, hè. Deur niet lang, hè. Dus...
Ja, inderdaad.
Dus je moet bij de zaak zijn, hè. Ja. Op dat boot en je laat... Je weet ook, als je met 10 mensen, iedereen begint zich klaar te maken, je moet rustig blijven, je ding doen en je concentreren op wat jij moet doen, hè. Ja. Heel belangrijk, hè.
Ja, toch wel... redelijk individualistisch dat je moet bezig zijn.
Ja, absoluut.
Zeker op die moment dat het ertoe doet. Maar wel binnen...
En je voelt dat ook binnen die groep.
Is dat gewoon aanvaard dat zo gebeurt uiteindelijk. Dat is wel belangrijk.
Je voelt dat ook binnen die groep. Vaart en duik. Iedereen is bezig. Iedereen is aan het concentreren en zo. En dan hebben we daar niet een zottigheid gedaan. Of weet ik wat. Hè. Ik heb eens in een groep geweest. Want ja, derde jaar natuurlijk. Ik heb al veel expedities gedaan. Mm-hmm. Ik was in Scapa Flow, dacht ik dat was... Ja, ik denk Scapa Flow. Nee, in Malinet. En er waren er een paar bij, echt van die... Ja, die gasten die het allemaal denken de plezantste te zijn. En die willen dan muziek van weet ik kijk wat, voor die en duik. Die sprongen er in, die had geen palmen aan. Hè. Met twee stijtjes aan. Hè. Alles aan, hè. Maar geen palmen. Hè. En die dame, die van de schipper, die had dat gezien, die liet te springen, hè. Dus ja, die springt erin, ja, natuurlijk, die komt in dat water.
Peddel, peddel.
Ik wil maar zeggen.
Ja. Nee. Nee, dat klopt. Ja. 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 Ja, dat zijn momenten dat het, moet ik zeggen, het verstand even weg is en dat je zo de ernst van de zaak even opzij aan zitten zijn. Wat eigenlijk daarvoor zorgt dat je zulke stomme onnozel, want dat is nou maar iets onnozel, hè. Ik bedoel, dat is op zich nog niet... levend bedreigend, maar ja.
Ach, je kanisters vergeet wel, hè, want als
dat wel, maar de vinnen...
Als ze hem lachen, is hem dood.
Is hem dood, dat is een feit. Maar de vinnen, ik wil maar zeggen, het zit soms in een klein hoekje en inderdaad... En dat is wel fijn om te horen dat jullie in het team, op de boot, uiteindelijk ook wel die ingesteldheid hadden, allemaal één voor één, van oké, voor een duik is het nakijken, absoluut, checken, hè? En ieder voor zich, en...
Het is ook zo, als er iemand van ons naar de trap gaat om te springen, dan wordt dat ook... Die mensen die daar staan of die helpen, die zien ook na.
Nou, dat is ook belangrijk.
Even checken.
Andere teammembers bedoel je dan?
Ja, ja.
Dus eigenlijk is dat heel mooi om te zien, dat je toch in groep op een gegeven moment redelijk individualistisch bezig bent. Maar dan, als dat de volgende fase er is, dat toch weer iedereen voor elkaar let en helpt en controleert. Dat ik check eigenlijk in feite, wat je bij recreatieve duikers ook sowieso moet doen.
Ja, absoluut.
Is dat eigenlijk ook dan voor technische duikers?
Heel belangrijk, hè. Ja. Om dan op die moment even te zien, heeft hij hier alles aan of heeft hij niets vergeten? Want dat kan ook al... Ik kan ook iets vergeten, hè, absoluut. Tuurlijk. En dat is ook al gebeurd, hè. Maar natuurlijk niet mijn kanisters, dat nog niet. Of mijn sorp of zo.
Nee, laten we hopen dat ook nooit gebeurt. Ja, ik zeg het, zelfs ik, en dat is totaal niet levensbedreigend, maar als fotograaf denk ik dat elke fotograaf dat het uiteindelijk al meegemaakt heeft, dat hem het kapje van zijn lens af te halen, alles netjes ingebouwd in die behuizing. Je bent aan het tuiken en oké, geen foto's pakken vandaag. Dus het zit allemaal...
Dat zijn dingen
die... Dat zijn vergeten leden.
Dat zijn dingen die gebeuren.
Zelfs met checklisten kan het soms nog altijd in de flits fout lopen.
Absoluut. En zeker met een camera. Mijn camera is zo een ingewikkeld ding. Ja, even aan een knop gekomen.
Ja,
just voor de duik.
Ja.
Ja, daarom dat ik ook altijd mijn batterij morgens inplug. Ik zal nooit mijn batterij s'avonds inpluggen. Maar als je vergeet de camera al het opstaan of zo,
is de dag
batterie leeg. En als je het niet gezien hebt, dan staat je daar op de boot met een schone camera, maar zonder mijn eigen batterie. Dus dat zijn dingen die je natuurlijk door de jaren dat je ondervindt.
Als ik het zo hoor, je hebt echt ook zo voor je eigen dan een soort van
ritueel,
een stappenplannetje in je hoofd zitten. Ja, van alles.
Absoluut. Absoluut.
Ja,
ik wil ook met een camera moet daar staan en waar ik erin spring, je kunt die kunnen pakken. Je moet aangeklikt zijn, dat moet hier hangen, dat moet daar hangen. Dat is niet... Ja.
En aan boord, dat je zegt, van, ik wil dat dat allemaal zo. Heb je daar dan die mogelijkheid om echt je plaatsje in te richten zoals dat jij vindt?
Ja, en dat is
naar gemakkelijkheid.
Als je met 10 mensen aan boord bent, wordt dat heel moeilijk. Ja. Met je meer gezamen, moeilijker dat wordt. Ja. En dan is de kwestie van, even rustig blijven. En dan, als de eerste teams erin gaan, dan maken ze wat plaats. Zodanig dat we... Ik ben heel dikwijls het eerste team nu, omdat ik wil fotograferen op een wrak dat klein is. Dus ik krijg ook die gelegenheid eigenlijk, want anders zouden we dan niet zoveel kunnen schuilen, om eerst te springen. Dan maken ze wat plaats, zodat je kunt klaarmaken op een deftige manier. Ja. En dat je dat rustig kunt doen, dat je niet moet haastig dit, dat is zeker verkeerd. Hè.
Exact,
moet...
dat is nog een factor die er dan komt zien. Snelheid absoluut. Moeten maken, ergens wel, maar door het feit dat je op de kentering moet kunnen in het water springen, maar dan, als je ervoor alles goed voorbereid hebt, dan kun je wel met die snelheid daarvoor in meegaan.
Ik heb ook alles goed voorbereid. Alles ligt klaar voor mij. En in principe, Maar het is toch belangrijk dat je op dit moment rustig kunt zien, ik wil alles nazien wat nodig is.
Ja.
Want anders gaat je zeker dingen vergeten. Ja, want het is al zo ingewikkeld... Je moet die 3 stages aanhangen, die ontspanners, die computers moeten just staan. Er zijn heel veel dingen dat je moet doen. Ook bijvoorbeeld dat je er inspringt, dan moet ik mijn flitser opzetten, mijn camera opzetten. Dan begin ik al mijn armen juist te zetten. Maar ik ben zwijst aan het afdalen, ik moet equilibreren. Ik moet met een tag hangen. Ik moet lucht in de vest laten, want anders gaat er een steen op beneden op de deur. Dus dat zijn vuil handelingen die je moet doen.
En dan zeggen ze dat mannen niet kunnen multitasken.
Ik denk dat je dat kunt, dat wel redelijk zal lukken. Ik denk het wel. Maar het is toch...
Absoluut.
En je mag niks vergeten.
Heb je al zoiets een moment gehad dat je op dat wrak kwam en je camera deed niet meer dat het moest doen en dat je zoiets had van...
Ja, absoluut. Ik kan me nu niet... direct herinneren wat de oorzaak was. Dat kan ik me nou niet juist herinneren. Maar absoluut. Absoluut. De laatste keer kon ik de camera niet meer op- en afzetten.
Ja.
Dus de elektronica was... die camera die is nu 4-5 jaar oud of zo. Onder waterhuis. En dat is dus elektronische doorvoering. Geen mechanische. In de elektronica luisterde hij juist niet meer, dus ik kon hem niet op- en afzetten. Ja. Maar ik kon hem wel, als ik de batterij inplukte, dan juist voor de duik kon ik wel fotograferen. Dat zijn dan allemaal zo van die dingen. Ja. Maar ik heb ook al geweest dat ik benijden was, dat ik misschien wel iets vergeten was, of dat batterij leeg was of zo. Dat kan maar opgezet of zo, maar dat is zeker al gebeurd. Wie niet, zou ik zeggen.
Ik wou net zeggen, dat is exact wat ik ook voor had in... op een vakantie, dat je het dopje van je lens er vergeet af te doen.
Dat heb ik dan. Ik werk altijd met een groot ook.
Dat valt
daar al. Kan ik niet normaal geen dop laten opstaan. Of die stond er ook nog niet op. Als ik aan het werken ben, als ik heel de vakantie is die eraf. Maar wel al batterij opgezet en vergeet af te zetten. En dan had hij al stilletjes slecht gelukt of zo. Dat is al wel van slaaf gebeurd,
Even terug naar het wrak ook. Onlangs heb jij de boekpresentatie gehad om het boek te lanceren, zal ik maar zeggen. Hebben daar een aantal heel mooie, prachtige beelden gezien die dat je gemaakt hebt onder water. Zo even heel kort toch over. Wat kunnen mensen verwachten in een boek? Wat beelden heb je allemaal kunnen maken van de Lusitania?
Ja, er staan dus in het boek staan 160 onderwaterfoto's.
Mm-hmm.
Er zijn er een aantal bij, echt exclusieve. We waren het eerste team dat in de boiler room, in de ketelruimte, dus fotografeerde. We waren ook het eerste team dat in de machinekamer fotografeerde. We hebben nog andere dingen die voor de eerste keer, bijvoorbeeld de winstje van voor op de boog, die voor de eerste keer gefotografeerd zijn. En ook, het is eigenlijk de kwaliteit van de collectie foto's die eigenlijk...
De verscheidenheid van onderwerpen en
dergelijke... Ja, en ook de kwaliteit van de foto's eigenlijk. Ja. Die belichting is zo cruciaal en dat is... En ook wat ik heb kunnen doen in het boek, dat is dingen die ik onder water gefotografeerd heb en daar het historisch beeld naast van wat het was.
Ja.
En dat is ook wat dat voor de eerste keer gedaan is voor de Lusitania.
Ja.
Dat is ook natuurlijk een hoop zoekwerk om foto's te vinden van...
Ja, dat klopt, dat klopt. Dat was ook nog iets waar ik nog wilde over hebben met u, over al het opzoekwerk. Hè, want we hebben het allemaal over de expeditie nu, hoe gaat dat daaraan? En, maar op een gegeven moment kom je terug van een expeditie met een heel arsenaal aan beelden. Dan begin je te selecteren.
Ja.
En zoals je zegt, het opzoekwerk, dat komt ook wel wat bij kijken natuurlijk. Hè. Bijvoorbeeld om inderdaad... een onderwaterfoto te kunnen gaan matchen met een, om het te zeggen,
absoluut,
een realistische foto. Hoe zijn je daarmee gestart of hoe heb je dat aangepakt eigenlijk?
Het is zo dat je nu alle bestanden in alle museums zijn er digitale bestanden nu.
Ja.
Dus je kunt eigenlijk online in heel veel bestanden gaan van museums.
Mm-hmm.
En daar kun je dus foto's in vinden. Dat was een eerste zaak. Een tweede zaak is dat ik al een grote collectie heb over scheidsvrekken en zo. En ik had bijvoorbeeld al een heel interessant boek die uitgebracht is kort nadat het schip gebouwd is. En waar dus ook bouwplannen in stonden en tekeningen van machinerie en dergelijke. Allee, dat was echt een
hele... Ook in voorbereiding naar de expeditie was dat in...
Nee, maar ik had die toch...
Maar dat is
niet
naar
die expeditie, maar ik had die gekocht... Ook met het idee, ik kon van Slijven misschien wel op dat wrak duiken.
Ja,
of ik kan er misschien op gaan duiken.
Ja, en dan heb ik de roadmap al en dan weet ik...
Ja, dan heb ik ook... Allee, die een boek toch al. Maar ik heb natuurlijk ook van jongens een beetje verzamelaars uit de ganse wereld. Iemand die heel belangrijk voor mij was Stuart Williamson. Hij is lid van ons expeditieteam. Hij is een... Hij doet al 30 jaar opzoekingen naar Lusitania.
Ja.
En die heeft natuurlijk heel veel archiefmateriaal. Hij weet ook perfect hoe dat het schip gemaakt is, de plans, de details. Zelfs zo'n kleine details kan hij zeggen, dat is dat. Ja. En dat was dus ook heel belangrijk voor mij. En dan ook van andere verzamelaars in de wereld heb ik dus bepaalde momenten foto's mogen lenen en dergelijke. Want alle... originele foto's, dat is allemaal heel duur als je dat wilt kopen op eBay. Of, dan spreken we nu al over een originele foto, 700 euro.
Ja, echt?
Ja, absoluut. Ja. Titanic is nog veel duurder, maar deze begint ook de laatste jaren meer en meer. Het is bijna onbetaalbaar geworden om originele foto's te kopen.
Ja.
Het komt ook minder en minder, omdat ze in verzamelingen zitten. Mm-hmm. Hè? Dus, maar... Ik maak dan soms afspraken met mensen. Ja, dan stuur ik die natuurlijk daarna een boek op. Of ik, geef ze onderwaterfoto's die ze ook niet hebben dan. En zo kun je dan... En ik heb ook een aantal dingen zelf gekocht op internet. Waar ik dan uiteindelijk voor betaald heb. En ook van museums bijvoorbeeld. Ik had 4 foto's van het museum van Liverpool. Dat kostte 400 euro. Ja, voor 1 keer te gebruiken.
Is het echt?
Ja. En dan zit er nog de resolutie bij, geloof dat ze mogen zijn en zo. Dat is niet van, ik zet hem eens op de varpagina.
Nee. Maar dat zijn allemaal dan onderdelen die nu ook effectief in een boek gebruikt zijn.
Ja, absoluut. Ja. En dan maakt het natuurlijk een boek. Als je dus dan dat boek ziet, dan zie je ook wel, er is echt wel werk ingestoken. En er is ook... Ik zie in soms boeken, dat is gewoon een prentjesboek van onder water. Ja, dat is het dus niet. Hè. Dat
nee, want er is historisch... ook exact is een historisch naslagwerk geworden over dat wrak. Niet alleen foto's, maar ook in tekst. Heel de geschiedenis van het wrak.
Ja.
Hetgeen wat je eigenlijk in het begin van deze aflevering al in het kort hebt verteld. Maar ook dat heeft wel wat opzoekwerk gevraagd,
absoluut.
Natuurlijk.
Ik heb er dus 2 jaar aan gewerkt, om dat allemaal bij elkaar te zoeken. En dan heb ik dus iemand moeten zoeken om een layout te maken, want layout kan ik ook niet zelf maken. Nee. Maar dat is een meisje dat al verschillende boeken voor mij gemaakt heeft. Dus op die manier, ook het vertalen was ook heel belangrijk.
Ja, want hij is in het Engels gemaakt.
Ja, hij is in het Engels gemaakt nu. Dus dat was voor mij ook nog een probleem, want ik ben niet perfect Engelstalig.
Mm-hmm.
Wat nog straffer is, ik heb nooit Engels gevolgd in school. Dus dat was dus ook een probleem voor mij. Maar ik vertaal dat in diepel of zoiets.
Ja, ja.
En natuurlijk, ik ken door de jaren met dat altijd bij bezig te zijn. Dat heb ik wel dus geleerd en zo. Ja. maar ik heb, ja, ik heb nooit Engels geleerd in school. Dus,
maar inderdaad, naar eindredactie toe, om het in het goede Engels te krijgen. Absoluut, moet ook iemand hebben.
Ja, dan moet ik dat sturen naar... dat was verschillende mensen die dat gedaan hebben, want voor ene mensen is dat veel werk.
Ja.
Dus, maar ik had verschillende mensen die dat goed kunnen en die ook duikers zijn.
Ja.
Want die moeten ook die duiktermen kunnen...
Klopt. Ja.
En je wilt toch hebben dat dat correct is. Tuurlijk, dus, natuurlijk. Het is geen encyclopedie, ook niet.
Nee.
Want over zo'n wrak, ik kan u verzekeren, er is zoveel informatie over.
Ja, en wat is
niet... Er staan zoveel dingen over.
Ja, en niet alles is misschien waar of correct. Voilà. Of het ene spreekt het ander
als
tegen.
Als er nu een vliegtuig neervalt, dan zijn ze soms 3 weken bezig. Er zat er 541 of 542 of 550 in. Verstaan? En dan zijn we nu... Dus ik heb niet die... pretentie tussen haakjes om te gaan zeggen, ja, dat is nu het boek over de Lusitania. Nee, dat is het niet. Het is vooral mijn onderwaterfoto's.
Ja.
Ook het archiefwerk en zo komt erbij, de dingen die ik gedaan heb.
Ja.
Maar het is niet, geen encyclopedie. Want dit is het nu allemaal juist. Want
bij benadering misschien wel. Je hebt veel opzoekwerk gedaan.
Maar het is niet zo gezegd dat er morgen een specialist komt en je zal nog wel in dat boek kunnen vinden. Ja, maar deze is toch niet juist.
Nee. Maar het is, zoals je zegt, is meer een boek om de expedities die er geweest zijn te illustreren. En ook eigenlijk voor de eerste keer op basis van foto's een inkijk te geven aan mensen die het wrak nog nooit hebben kunnen zien of nooit zullen kunnen zien.
En dat is het belangrijkste ook van het boek. En dat ze kunnen vergelijken ook. Dat is dat. En dat was historisch gezien. Ja. Dat was dat op die foto.
Ja. Heb je ook met nabestaanden, of al eerder zijn familie van nabestaanden, contact gehad?
Ik moet zeggen, ik ben dus in een vereniging... van nabestaanden van mensen van de Lusitania. En ook verzamelaars die mij daar dingen over gegeven hebben, maar ik heb dat niet... Ja, omdat dat natuurlijk de mensen zelf, die leven niet meer. En ook de kinderen zelfs niet, zijn al nazaten en zo.
Ja.
Dus ik heb daar wel krantenartikels gekregen en die dingen allemaal en zo. En verhalen ook over mensen. Bijvoorbeeld, we hadden op een bepaald moment... Dat was een bronzen versiering van een bed. En op een van de foto's zie je dat staan. En dan kun je... in die opzoeking hebben we dus kunnen vinden, vooral dan Stuart Williamson en nog iemand, Peter Kelly, die hadden de opzoekingen nog gedaan. En dat was dus de suite van de Hodges family. En de Hodges family, dat waren heel rijke mensen, hadden 2 kinderen bij en hadden eigenlijk 2 suites. En in een van die suites stond dat bepaald bed dat je ziet. En we hadden dus dat gevonden onder water ook. En dan kun je dus linken... Hetgeen dat je gaat fotograferen. Ik had zelfs die foto zelf niet gemaakt. Dat was iemand die dat gemaakt had met video. Een meisje dat bij ons in het team deed. En dan hebben we dat dus de foto uitgetrokken. En dan konden we die figuur eigenlijk linken om dat bed. En waar dat die cabine was op het schip, op het plan. Ja. En dat staat dus ook in het boek. Dat verhaal staat er dus in. En zo.
En heb je ook die familie dan nog kunnen bereiken?
Nee, dat hebben we dus niet...
Want dat is zo'n mooi gegeven. Ja, dat is misschien nog niet voor een vervolg aan te breiden.
Maar ik zeg het, in die dingen kun je zo ver in gaan.
Ja, en er is
moet ik hier een boek maken van 10 centimeter dik of zo.
Inderdaad, 1900 mensen of 2000 mensen dat erop zaten, dat je die allemaal moet gaan proberen te traceren.
Dat stopt niet. Nee.
Heb je zo buiten dat nog zo personen?
Ja, we hebben dus er staan vooral in van een Belgisch slachtoffer. En dat was dus een verpleegster, dat was een echtgenote van een dokter, die dus in de Eerste Wereldoorlog aan het front gewerkt heeft. En die had ook een hospitaal aan de zee. En dat was dus gelegen in een hotel. En er stond dus een foto in van een postkaart van dat hotel. Waar dat dus... En die is dan echtgenote, die was naar Amerika gegaan om fondsen te werven om in die hospitalen te investeren en gewonden te verzorgen en dingen. Die gaf daar dus lezingen in Amerika en die was teruggekomen met de Titanic en die is dus verongelukt.
Met de Lusitania bedoel je?
Met de Lusitania, sorry. En... ze hebben die dan dat lijk gevonden. Ze hebben die naar België overgebracht. En die is begraven geweest in de duinen. En ik vond op internet op eBay een foto van dat graf. Ah. Met de bloemen er nog rond en zo. En dan heb ik daar dus ook meer opzoekingswerk in gedaan en zo. En dat is dus dat verhaal van een beetje een Belgische link ook. Noord-Lusitania.
Ja.
En de bedoeling was dat dat graf daar in de duinen was. Dan kon die dokter, die kon van in dat hotel, waar het dus na een hospitaal was, kon die dat graf zien van zijn echtgenoot.
Ja.
Want later is dat, nu is dat graf in Brussel. Dat is verplaatst dan geweest. Omdat ze willen dat was natuurlijk vlak in de duinen. Iedereen dat kon dus niet. Na de oorlog is dat dus verplaatst geweest.
Maar.
Ja, maar dat is eigenlijk wel een heel interessant verhaal. Er is ook een documentaire over geweest op de VRT. Over,
eigenlijk wel fantastisch hoe dat je dan toch wel zo al die kleine anekdotes kunt vinden. Want dat gaat dan over ene persoon op die 2000 in dat schip. En hoe dicht uiteindelijk dat dan toch wel
was
dan
ook,
ontkomen is.
Er was ook iemand die in ons team, die de boek. En die is een echtgenote, die haar overgrootvader, als ik me niet vergis. Die is in 1911, geloof ik, met de Lusitania overgestoken naar Amerika.
Ja.
En, maar later is hij nog teruggekomen of... Hoe dat nu? Ja, je moet maar in het boek lezen. Maar familie van hem is nog steeds daar. Dus er zijn er een aantal daar gebleven. En zo zijn er nog een aantal familieleden van zijn echtgenoten daar. En die heeft me dan ook het uittreksel bezorgd van... waar het hem dus... Je zijn een naam erin staat. Met Lusitania erbij en dergelijke. Een foto van die mens ook. En dat heb ik dan ook in dat boek verwerkt. En dat is dus, die heeft dan zelf nu mee op het wrak gedoken.
Ah, cool.
En die heeft dus, die gaan nu boeken ook naar Amerika sturen. Ja, onze familieleden, waar het dus hun overgrootvader instaat.
Er moet waanzinnig veel uren inkruipen om al dat opzoekwerk te doen, denk ik. Hè?
Ja, absoluut. Ja, absoluut. De uren dat ik hier achter mijn computer zit... En in mijn eentje zitten werken eigenlijk. Ja, niemand ziet dat niet.
Nee.
Maar dat is dus wel... maar dan moet ik het ook. Dat ik nu berichten krijg uit Amerika.
Ja.
Of daar. Ja, fik. Het is toch wel...
Ja.
Allee, ook van jongens die verzamelen in Lusitania of die erin geïnteresseerd zijn en die nu zeggen, dat is...
Ja, een mooi werk dat we willen hebben ook in de verzameling. Voilà. Of
dat is het, hè. De mensen moeten het willen kopen.
Ja, natuurlijk.
Je kunt maken wat je wilt, maar de mensen moeten het willen kopen. Hè. Het moet het moeite zijn voor hun, want het is toch niet, het is toch 40 euro, wat niet echt...
Nee, maar
voor zo'n werk is het niet overdreven, maar ik wil maar zeggen, maar het is ook niet...
Ja.
Allee, het is ook geen klein geld, het is ook geen 10 euro. Hè. Dus het kost wel wat geld, maar, en door mij moet het de moeite zijn voor de mensen om het te willen kopen. Hè.
Nee, dus, maar denk ik... Het feit dat je inderdaad die een toffe feedback krijgt, dat wil wel zeggen dat al het werk en tijd en energie dat je er hebt in gestoken... ook wel loont uiteindelijk.
Absoluut. Ik ben er heel tevreden over hoe dat het nu geworden is. Hè? Want je weet, ik heb tegenslag gehad met de eerste...
Met de eerste druk, hè?
Ja, met de eerste druk, die dus niet goed was. Heb ik dus opnieuw moeten laten maken. Maar nu ben ik wel tevreden mee hoe dat het geworden is. En de respons die ik erop krijg, dat is toch wel heel plezant.
Ja, want het is ook een beetje wat we in het voorbereidend gesprekje, terwijl ik hier alles aan het klaarzetten was, aan het zeggen waren, mensen... beseffen niet hoeveel tijd en energie dat je daar eigenlijk allemaal insteekt. En gelijk dat je zegt, die boek kost 40 euro, maar eigenlijk, als je het in kosten-baten gaat zien, als in een onderneming, dan steek jij er aan toe uiteindelijk.
Ja, tuurlijk.
En dat alleen al is heel, heel mooi. En dat is iets dat mensen ook wel mogen weten, vind ik, van hetgeen wat je doet, is vooral vanuit passie.
Ja, absoluut.
En dat is mooi om te zien.
Dat is absoluut. Zo'n boek dat kun je niet maken om commerciële doelen aan.
Nee,
want dat is gewoon, er zit zoveel tijd en zoveel energie in. Ja, dat kun je commercieel er ook nooit mee uithalen. Nee. Dat doet je dus uit pure passie, omdat je dat wilt doen en zo. En want ik had dus een discussie met dus nu de nieuwe eigenaar, dat is het museum in Kinsale. Kreeg Bemis, die was al in de 90 jaar oud. Die voelde ook dat hem op zijn einde kwam. En die heeft dus het eigenaarschap aan het museum in Kinsale gegeven. Nu, dat museum, er is dus ook een baard, een bestuur.
Een bestuur, ja.
En die mensen, die begonnen dan ook zo wat moeilijk te doen tegen ons over die vergunning en dit en deze. En als je een boek mocht, dan mag je dan hier niet commercieel uitbaten, zo gezegd. Je mag er geen geld aan verdienen.
Ja. En dan heb je eens opgesomd.
Voilà, dan heb ik even een mail gestuurd.
Ja, voilà.
En is opgesomd wat dat kost.
Ja.
om die een boek te maken. Alleen nog maar financieel eigenlijk.
Ja, want het is niet alleen de boek laten drukken. Hoeveel keren ze naar Ierland gemoeten.
Voilà.
Die bootcharteren, dat kost u ook mee centen. Uw duikmateriaal aanschaffen, onderhouden, camera, noem het op. En dan hebben we het nog niet over uw tijd en energie dat je erop ingestoken
voilà.
Hebt.
En als je dan de foto's die je hebt moeten kopen, dingen, noem het allemaal maar op. Dat zijn bedragen, ja jongens. Dan is het 40 euro.
Nee, absoluut, absoluut. En daarom dat ik het ook heel tof en belangrijk vond om deze aflevering met u te kunnen maken. Omdat ik dat vond dat dat ook al eens in de kijker mocht gezet worden. Want een boek is uiteindelijk ook niet te krijgen in de boekhandel. Er zijn 500 exemplaren gedrukt op dit moment.
Ja, ja.
En op is op uiteindelijk.
Ja, uiteindelijk.
En het gaat heel vlot. Dus mensen die nog interesse hebben in een boek, moeten niet lang meer wachten.
Nee, ik zou niet wachten. Want het is gewoon zo, er zijn er al 300 weg.
Ja.
Dat is een vaststaand feit. Er zijn er nog 200 over, maar er komen nu de beurzen komen eraan. Ik ga naar Ierland, de dagbeurs. Ik ga naar Engeland een presentatie geven op de grote beurs.
Ja.
Dus ja.
Nou, die zijn er zo vandoor. Dan,
voilà. Dus ik moet er geen tekeningsje bij maken. Ik moet dat hier ook niet zeggen om die boeken nog...
Nee, maar
ik wil maar zeggen, dat is gewoon een hartstand. Het is een feit. Allee,
ja,
en wat ik nu begin te ondervinden, is dat mensen ook tegen elkaar beginnen zeggen, vooral uit Amerika, vandaag ook, had ik er 5, 6 uit Amerika ineens.
Leuk.
Gewoon omdat die dat tegen elkaar zeggen. En die willen dan ook zeggen, ze weten ook dat er maar 500 gedrukt. Ja, dus... Ja. Oké, het is het moment dat ze het willen hebben. Hè?
Ja, absoluut, absoluut. En dat sluit perfect aan de volgende vraag waar ik al zo een tijdje mee zit. Van, kun je dat voor je eigen beschrijven? Wat dat er u zo triggert van waar het voor die passie in dat wrakduiken? Hè? Want iedereen kent Vic Verlinde als de wrakduiker van België, om het zo even te zeggen, kort door de bocht. Maar van waar komt die passie? Wat triggert u daar zo ergens in?
Ja, dat is gewoon eigenlijk die geschiedenis en zo van die schepen. Ja. Dat is eigenlijk het enige, de geschiedenis van die schepen. Wat zit daarachter? Wat is daarmee gebeurd? Hoe ziet dat er nu uit? Hoe is dat zo ver gekomen? Je moet je voorstellen, bijvoorbeeld, op de Lusitania. Dat was aan boord. Een van de rijkste mensen in de wereld op die moment. Hè.
Ja.
Die mens was 37 jaar. Dat schip begint te zinken en ik weet niet waar het is, maar het wordt wel gezegd. Hij heeft dus zijn reddingsvest afgegeven aan een dame die hij had. Dus dat zijn toch allemaal...
Ja.
Over dat alleen kun je al een film maken.
Ja, nee, dat klopt. Dat klopt.
Zeggen, of kun je al een boek maken.
Ja.
En een heel interessant boek, bijvoorbeeld over Lusitania. Ik heb hem hier liggen. Zo. Dat is dus een meneer die heeft dus het verhaal beschreven... Van heel de reis van de Lusitania. En ook, die heeft dat knap gedaan, ook van de mensen die aan boord waren. En als je dat begint te lezen, dan is dat toch wel boeiend, vind ik.
Dat prikkelt om er meer over te weten.
Wel. Maar het is vooral de geschiedenis van de wrak, ook met andere wrakken. Hè.
Ja.
De geschiedenis. Wat is er gebeurd? Hoe is dat gekomen? Hoe ziet dat wrak er nu uit? Wat is daar te zien? Wat is daar te vinden?
Ja.
En dat is hetgeen dat mij nog... altijd boeit eigenlijk. Ja. En vooral ook met de Lusitania, daarom heb ik er ook... Ik wilde niet een boek maken van één keer erop duiken, of één expeditie erop duiken en dan snel een boek maken. Nee, ik wilde echt wachten tot ik mijn beelden bij elkaar had. En toch ook goede historische beelden, superbelangrijk.
Ja.
Om het dan allemaal samen te leggen en iets.
En waarom specifiek van de Lusitania? Want je hebt in het verleden op veel andere heel... bekende, knappe, beruchte, vaak ook wrakken gedoken.
Ja.
En dan toch specifiek voor Lusitania gekozen om er een boek van te maken.
Ja, Lusitania ten eerste is dat wereldgeschiedenis, eigenlijk.
Mm-hmm. Je
kunt dat niet vergelijken met een roompot of met een turbansje of dingen. Dat is gewoon een wrak. Ja. Na Titanic en zo is dat misschien wel een van de belangrijkste wrakken in de wereld. En dat kun je zo maar dat kun je ook niet wegcijferen. En er kwam dan nog, hetgeen dat ik in het begin gezegd heb, er was nog niks echt over gemaakt. Dat je zegt, dat is nu... En dat maakt ook het boek nu vrij belangrijk, denk ik.
Ja.
Allee, om het niet...
Nee, absoluut. Zeker
zoveel woorden te zeggen. Nee, denk ik wel dat je iets gemaakt hebt dat er nog niet is. Ik denk het niet, ik ben er zeker van. Dat is er nog niet.
Nee.
Dus En dat is ook wel een uitdaging in een tijd van tegenwoordig, want alles is er al.
Ja, ja, ja,
en
ja.
Alles is al bedoken en ja. Alles is al gedaan.
Ja. Ja.
Maar dat is nog niet. En dat is ook wat ik ook, waar ik ook dikwijls wel naar op zoek ben, ook in het verleden, naar iets, ja, wat hebben ze nu eigenlijk nog niet gedaan?
Of, ja, maar dat is, ook, dat is logisch dat je daar naar op zoek gaat, hè, want dat maakt het, voilà. De uitdaging des te groter en voilà. Leuker voor jezelf om je passie daarin te kunnen laten botvieren eigenlijk, voilà. Op die manier. Hè. Nee, helemaal zeker mee eens, zeker en vast. Nee, ik vind het fantastisch, de verhalen die je er rond hebt. Dat is altijd heel boeiend om te beluisteren. En het boek is absoluut de moeite waard om een keer naar te kijken en aan te kopen als je er rond wrakduiken geïnteresseerd bent. Wat ik me eigenlijk ook altijd afgevraagd heb, Vic, is dat uiteindelijk, je bent al zoveel jaren aan het duiken. Wat staat er eigenlijk nog allemaal op je verlanglijstje? Heb jij nog een bucketlist?
Ja, ik had deze namiddag ook nog bezoek van mensen die een boek kwamen halen en zo. En dat was ook die een vraag. En dat vragen wel regelmatig mensen. Wat wilt je nu eigenlijk nog doen? En ja, dat is eigenlijk... Ik ga in ieder geval volgend jaar terug op de Lusitania duiken. Dat verhaal is voor mij nog niet voorbij. Nee, ik wil zeker nog...
Wil je dat nog uitpuren? Wil je daar toch nog bepaalde elementjes dan nog mee uitwerken?
Ja, absoluut. Omdat dat wrak dat begint ook meer open te vallen en zo. Er zullen gedeeltes vrijkomen. Je kunt ook niet alles gezien hebben, dat kan niet. Nee. Op 25 duiken, absoluut niet. Zelfs niet op 200 duiken. Dus... Ja, dat wil ik zeker nog wel doen. Natuurlijk, bij mij hangt het er vanaf. Hoe lang zal mijn gezondheid en zo dan nog toelaten? Ja. Ik word volgend jaar 70. Dus,
Is er niet aan te zien.
Nee, maar als ik 's morgens uit mijn bed stap...
Ja, ik stond aan de voordeur. Ik had aangebeld, dat is een glazen deur. En ik zag u nog altijd even gezwind van een trap naar beneden komen lopen. Dan dat al jaren ervoor is geweest. Dus ik denk dat best nog wel oké zit. Hè.
Ja, dat wel. Maar op de ene andere moment weet dat toch niet... Oké, gaat dat nog kunnen volgend jaar? Ja. Dat denk ik er ook allemaal om. Ik probeer me wel te verzorgen. Ik doe nog wel sport en zo. Ik ga joggen of wandelen of... Die dingen allemaal doen, omdat dat superbelangrijk is, ook voor hetgeen dat ik hier doe. Anders zou ik dat ook niet kunnen. Als je dat niet doet, dan gaat dat gewoon niet.
Dat is waar.
Maar dus daar hangt het dus ook een beetje vanaf. En ik zeg al een paar jaar, deze is mijn laatste jaar. Maar ja...
Maar dat is gelijk elke grote artiest, die zegt dat ook. Hè.
Die mannen...
Het is mijn laatste tour. Nee.
En die Peter McCamley, die begint aan mij zo maar te sturen. En die weet dat. En dan zeg ik, oké... Ja, dat is een beetje...
Maar dat is de passie die mij speelt.
Voilà,
is het dan ook de bedoeling om misschien nog een vervolg op de boek? Of een...
Dat is iets dat ik eigenlijk niet weet. Nee. Ik heb nog wel ideeën wat ik nog wil maken. Misschien ook nog wel een boek. Nog niet 100%, maar ik heb wel een idee. Maar ja, dat zeg ik nu liefst. Nou, ik zeg niet liefst te veel op voorhand.
Nee, tuurlijk.
Want dan moet je achteraf ook misschien zeggen: ik heb hem niet kunnen maken of zo.
Ja.
Dus, maar ik heb wel een idee. En ik heb ook nog wel veel materiaal zitten en zo. Dus ja, misschien wel. Niet alleen dan over Lusitania misschien, maar misschien nog wel over andere vrakken ook. Want ik heb een enorm archief en nog een ander beeld. Dagen die ik gedaan heb. Het is wel in magazine, maar een magazine, dat is ook iets. Ja, ze hebben daar een maand en dan wordt dat weggelegd of weggegooid. Dat is toch iets anders. Dan een boek is zo blijvend.
Nee.
Dat vind ik ook wel plezant aan een boek. Het is blijvend. Je moet ook twee exemplaren, die kan een klukke bibliotheek deponeren. Dat blijft voor eeuwig zitten.
Ik wou net zeggen, binnen 100 jaar gaan ze dat kunnen gebruiken om daar nog meer over te weten, over de Lusitania.
Voilà, dat vind ik
dat is ook,
toch wel
een ding. Om te weten is dat wel fijn. Ja.
Dat vind ik ook wel... Alleen plezant om een boek maken en al dat werk dat je gedaan hebt. Dat is gewoon voor mij ook een visitekaartje. Hè.
Tuurlijk.
Je kunt discussiëren en je kunt dit en je kunt dat zeggen. Maar
het ligt er wel. Hè.
Voilà. Hier liggen. Kijk het maar in.
Absoluut.
Dus, maar, ik heb wel ideeën en zo, maar... Het hangt er een beetje vanaf ook. Dat allemaal in de plooi valt.
In de juiste puzzelstukjes, in de juiste plaats vallen.
Dat is ook belangrijk
juiste
natuurlijk.
Tijd, juiste moment.
Ik heb ook nog een echtgenote, die wil ook nog wel eens iets anders doen. En zo. Ja. Dus, en ik begin ook af en toe eens te zeggen, ik ben dit jaar nog eens naar de Roezier. Ik heb maar twee duiken gemaakt. Het waren twee hele goede duiken. Ik heb maar aan mijn zeilen, maar ik heb ook een rustige vakantie niet kunnen nemen. Ja. Want naar Ierland gaan en Blestania, dat is geen rustige vakantie.
Nee.
Dus dat is...
Dat is werken, dag.
Altijd maar aan werken, alert zijn. Je moet er altijd maar... Op die 20, 25 minuten moet het
gebeuren,
door.
Ja.
En als je dan iets verkeerd gedaan hebt, je weet het, ja.
Ja, dat is gewoon weggegooide.
Al die andere moeite.
Weggegooide moeite, dat is allemaal in één keer... Want dat is misschien ook nog wel iets, het wrak op zich gaan verkennen. Je zegt wel, ik kom naar beneden, kom dan naar dat wrak. En ik probeer zo een beetje in de buurt van de lijn te blijven. Maar ja, op een gegeven moment wil je toch wel nog wat verder gaan ontdekken. Of is dat andere teammembers die dat dan gaan doen en die dan zeggen van, kijk, fik volgende duik misschien naar daar of naar daar?
Nee, dan
of...
verleggen we gewoon de shot en dan...
op die manier. En dan zo kun je dan eigenlijk alle delen van het wrak...
We kunnen exact ook van boven zien. Het wrak ligt zo, dat is de voorkant, dat is de achterkant. En we kunnen zeggen, de shot ongeveer daar. Of...
Door een soort van systeem dat ze kunnen scannen.
Op de kleuren sonar kunnen wij zien. Dus, toch zo goed als ik wel... Als het kan. Maar toch wel, hebben we er toch al wel ervaring mee opgedaan.
Ja.
Dat we ongeveer weten. Alleen het is beneden dat je moet kunnen zien. Ja, wat ligt hier eigenlijk allemaal? Hè?
Ja, want dat is ook zoiets natuurlijk. Het is, als je aan iemand een foto's laat zien van wrakduiken, ja, dat is een hoop verwrongen ijzer voor veel mensen.
Ja.
En dat is daarom, denk ik, dat ook wel interessant en nuttig was dat je die boek op voorhand had met plannen in. Want je bestudeert die plannen, denk ik, voorhand. En is het op basis daarvan dat je dan dingen herkent ook uiteindelijk?
Nee, maar ik heb 700 duiken op de Noordzee. Dus ik heb ervaring met op wrakken te zien. Ja, dat is een patraaspoort, dat is een winch, dat is de ketel. Dat is, 700 duiken op een wrak, op de deur. Hè. Ik zie ook direct, dat is koper, dat is ijzer. Dat is voor mij... Tweede natuur geworden. Ja. Dus soms zie je nog wel voor dingen zuiver. Want dingen liggen ook verborgen en zo. Dus. Maar over het algemeen kan ik snel dingen herkennen en zo.
Ja. Hebben ze eigenlijk al de lichamen kunnen bergen daar? Of zijn er nog mensen achtergebleven?
Nee, ik denk dat er altijd nog wel achtergebleven zijn, denk ik.
Dus is het eigenlijk
maar
ook
dat wil ik ook niet 100% zeker zeggen. Maar met zo'n ramp, je kunt dat wel voorstellen. Dus er zaten misschien mensen in het wrak. Of in het schip. Ja. Die zullen daar misschien nooit niet geborgen geweest zijn. Nee. Waarschijnlijk. Nee. Hè? Die zullen nooit niet geborgen geweest zijn. Degene die binnen erin zaten. Dus er zullen wel mensen, slachtoffers, nooit niet teruggevonden zijn geweest. Hè?
Mm-hmm.
Want er zijn dus mensen in massagraven begraven ook, hè. Die foto's die bestaan ook en zo, als ze die massagraven maar dat heb ik bewust eigenlijk niet, omdat die al in veel boeken gebruikt zijn, heb ik dat niet willen doen, omdat op de deur komt, iedereen komt dan met hetzelfde, want over de Lusitania zijn misschien al 30 boeken gemaakt of nog meer, hè. Maar die mensen komen dan altijd met hetzelfde verhaal, natuurlijk, hè, want iedereen die opzoeking, en dan gaan ze die historische foto's, dat zijn die mensen, Maar dat heb ik bewust niet willen doen. Hè. Ik heb die foto's eruit gehaald. Ik heb andere dingen gezocht. Ik toch een beetje speciale inval zoeken dan met die Belgische verhalen en zo.
Ja, gewoon het feit dat er nog niet zo'n kwalitatieve foto's genomen zijn op dat wrak was al voldoende was... om daar een boek aan te maken. Voilà.
Dat was eigenlijk ook mijn... het punt van een boek, dus die onderwaterfoto's. Hè.
Stel dat mensen willen gaan wrakduiken. Ga als ervaren wrakduiker, wat is zoiets dat je zegt van oké, ik raad aan om dat of dat te doen? Hoe kunnen mensen een ervaring opbouwen?
Zoekt iemand die dat al gedaan heeft en gaat daar met mij de eerste keer.
Ja.
Zoekt iemand gewoon die dat al gedaan heeft en gaat daar met mij. En die kan u meenemen en dan gaat er zelf al eens een beetje ervaring op doen en zo. Maar eigenlijk... Het is misschien niet zo moeilijk, maar het is... Wrakduiken, vooral ook op de Noordzee en zo, is een kwestie van gezond verstand ook.
Ja.
En altijd ook denken, wat ga ik doen als er dat is? Wat ga ik doen als er dat is? We moeten dus twee stappen vooruit denken.
Ja.
Want als ik dat zelf ga beginnen doen, ik had al veel, toch wel heel wat jaren gedoken. En ik ging dan met een vriend van mij, die ook al veel jaren gedoken had. Dus wij gingen, dat was dan nog zo'n grote trailer in Nieuwpoort. Dan gingen wij er aan boord. Die mannen zeiden, ja, dat is de boei. Die moet hebben. Daar moet hem liggen, dat is op vrek. Ik zeg, ja, oké, waar springen we erin? Ja, je moet dat. Ik ken mensen zien springen. En die zwemmen op hun rug en die zwemmen voorbij die boei. Ja. Allee.
Ja.
Dus je weet, die boei moet ik hebben, hè, ja, want er staat stroming.
Gezipt, hè?
Voilà. Ja. Ja, dus dan gaat er naar die boei en je ziet dat je die boei hebt en daar gaat hem plegen. Allee, ik wil maar zeggen, het is niet... Oh, het is geen rocket science, hè. Het is maar vuil gezond verstand gebruiken. Hè. Ja. En ook, en dat heb ik dus ook geleerd, omdat we, als we met onze eigen boot dan gingen, niet veel later, ja, dan moesten we dus ook leren, die anker, hoe maken we die los? Hoe kunnen we die loskrijgen? Want die blijft dan in dat wrak zitten en zo. De rail hebben we zelf, hè, dat is wat je daar ziet. Dat zijn rails die ik zelf mocht, ja, dat bestond niet.
Nee.
Dus ja, maar ik weer wel gewaar, ja, we moeten een rail gebruiken, want als er maar een meter zicht is en we zwemmen hier ergens binnen, ja, dan
is het gedaan.
Dan is het gebeurd. Hè. Dus ja, dan hebben we rails gemokt en zo. Nou, we wisten ook in het grootdaken weer dat wel gebruikt. En, ja, en dan kunnen we hier ook, hè, want dat bestond niet in de winkel, rails. Dat was...
ja. Ja.
Dus dat is gezond verstand gebruiken en even... Daar komt het allemaal maar op neer.
Nee, exact.
Want die cursussen, ja, dat is allemaal, ja, we kunnen leren wrak doken. Ja, we kunnen in de Grijvelingen eens op wrak doken. Ja. Ja, dat is goed. Maar ik breek dat niet af, hè. Dat is goed. Maar allee, dat nee, is nee, maar niet.
Dat is dat we er straks zeiden, hè, die ervaring, die moet je echt wel hebben. En dat je je ervaring kunt opbouwen samen met iemand die al heel veel ervaring heeft. Ja, dan zijn ze eigenlijk wel op de goede manier bezig.
Dat is
denk
interessant. Verstond dat je zegt, ik kan eens met die jongen meegaan.
Ja.
Die heeft dat al gedaan en die weet hoe het ineens zit. Ja. En dat is wel dan belangrijk volgens mij.
Ja.
En ook als je gaat op een boot, je ogen open trekken. Stellen met je ogen, hè. Zien wat er gebeurt. Hè. Ik leer nog bij. Hè. Ja. En die gasten, want ik duik met duikers, lekker als op de Lusitania, er zijn gasten, bah, dat zijn echte topduikers. Hè. En, maar als je die ziet, dan zou je zeggen, wat is dat voor een jongen? Hier zo, een heel speciale gast, zo. Een heel toffe gast, maar een heel speciale zo. Ik zeg, hij was dat, jongen? Ze zijn een van mijn beste vrienden geworden, maar die zijn topduiker, echt waar. En dan kun je zien, hoe maken die hun klaar?
Ja.
Wat doen die allemaal? Hoe doen die dat?
Ja.
Welke voorbereidingen hebben die?
Hoe hangen die alles weg?
Ja, voilà.
Wat hebben die bedacht om, om hun set goed bij elkaar te houden, bijvoorbeeld?
Ja. Dus dat zijn dingen... Stel met je ogen, hè.
Ja, dat is wel waar wat je zegt. Want zelfs, ja, ik doe dat ook. Ik zie ook rondom mij altijd. En dan denk ik ook van, ah, bij fotografen bijvoorbeeld, hè, hoe dat die hun set hebben opgebouwd, of hoe dat die transporteren, hoe dat die weghangen. Ja, je denkt altijd warm water te hebben uitgevonden op je manier. Zo van, ja, dat werkt, maar je ziet dan niet anders. En het is like dat stelen met je ogen. Dat
altijd
wel heel,
bijleren, hè.
Ja, altijd bijleren, inderdaad.
Nee, het is niet zo... Ja, voor mij toch niet... je kunt individualistisch op een manier duiken dat de vraag hoe is.
Ja.
En niet dat dat een standaard is voor weet ik wie allemaal. Ik zie dat ook niet aan boord. Mijn gasten waar ik mee duik, dat is... dat is ervaring, waarschijnlijk.
Ja,
en,
gasten
die, en je ziet dat ook al die jongens ook. Er was ook een paar dames bij, die ook echt... Ja. Echt niet te onderschatten. Hè.
Nee, 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 zeker en vast
absoluut
niet.
Niet, hè.
Onterecht dat dat vaak nog gedaan wordt. Een dag van vandaag zijn heel wat vrouwelijke duiksters die toch ook
een
niveau halen.
En op dat
perfecte
niveau...
Ja.
Pas op, dat is toch niet...
Nee, het is niet onderschatten.
Niet evident, kan ik toch wel zeggen. Dat is toch niet zo simpel. Maar dat je dan ziet... Joh, die ging mij aan de laan gewoon verbazen, hè. Dat is geen probleem.
Ja,
Dus die was sneller als ik ben hier. Dus
Goed. Vic, we gaan stilletjes afronden. Ik vond het super interessant. Misschien nog interessanter is voor de luisteraars waar ze, of hoe dat ze aan dat boek kunnen komen. Hè. Hoe kunnen ze dat bestellen?
Ja, gewoon een e-mail sturen of op Facebook een berichtje sturen.
Okay.
En dan wordt je gewoon
dan zullen
gewoon
we
gestuurd.
Dat e-mailadres en uw Facebook... in de show notes zetten en ook in beeld laten komen op deze moment. Dat mensen nu kunnen weten te vinden om het boek te bestellen. Heel hartelijk dank, Vic, voor uw tijd op een vrijdagavond. Ik vond het heel boeiend. En ook nog eens leuk om hier in uw kantoortje te zitten met al die knappe objecten rondom ons en het indrukwekkende archief hier achter ons. Dus ja, voilà. Heel hartelijk dank, Vic. En ja, nog heel veel succes en heel veel plezier en nog heel veel ja, genot van je passie voor het wrakduiken in ieder geval.
Dank u, dank u.
Polygon Seahorse Podcast.